Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
Wat is er met jouw crypto's gebeurd de afgelopen dagen?
Ja, die zijn heel stabiel. Ja, ja, die waren nul en die zijn nul gebleven. Dus dit is een soort vlakke achtbaan. Ja. Dat is precies de achtbaan waar ik van hou.
Ja, want ik denk, Martin Visser is hartstikke blij. Die zit altijd te mopperen over de ECB. Ja. Oh, die veel te veel geld in de markt.
Maar ik denk ook een beetje de centrale bankier. Zo klinkt ik als ik blij ben.
Dit is Kwestie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Herman Stam.
Hartelijk welkom. Ik wilde zeggen, buiten is het 30 graden en binnen voor mijn gevoel eigenlijk ook bijna. Het is een ander programma die altijd op die manier beginnen, toch? Maar
nou ja, binnen zit Herman Stam.
Ja, tussen weten, want nou, we kunnen wel een kleine promotie doen voor een airco in het hok. Heb ik zo'n vermoeden. Maar goed, we gaan moedig voorwaarts, want we hebben heel wat te bespreken. De Fed, die deze week zijn beslissing heeft genomen. Nou ja, het was niet een grote verrassing meer. Maar goed, ze gaan de rente verhogen. De ECB heeft dat al gedaan. Al die gevolgen gaan we hier op een rij zetten met Martin Visser. Denk ik dat we maar één voor één moeten doen. Maar laten we eerst eens eventjes gewoon naar Jerome Powell gaan, die aankondiging deed.
We at the Fed understand the hardship that high inflation is causing. We're strongly committed to bringing inflation back down. And we're moving expeditiously to do so. We have both the tools we need and the resolve that it will take to restore price stability on behalf of American families and businesses.
Als je die Powell zo hoort, zal ik eigenlijk te denken. Wij hebben onze eigen Christine Lagarde. Ja. Wie wint het nou qua flair en dit soort aankondigingen? Van wie ga jij op het puntje van je stoel zitten?
Nou, ja, als je dit zo luistert, heb je niet het gevoel dat je naar iets historisch zit te luisteren.
Nee.
Dat kunnen ze bij de Europese Commissie altijd goed. Weet je nog, in onze tijd met Barroso. Alles was historical en historic.
Ja, dan maar is goed, het ook een beetje aan inflatie onderhevig.
Dat viel ik ook heel enorm van in slaap. Nee, ja. Misschien heeft Christine Lagarde iets meer flair. Maar het hoort ook wel bij de functie van centrale banken om bijna als een robot, is wel heel negatief. Maar onderkoeld, heel feitelijk. Want analisten en journalisten en beleggers die letten op de kleur van de stropdas. Hoe die geknoopt is. Mm-hmm. Hoe zijn linker manchet zit. Je let op alle details. Ja, de toon en alles van die centrale bankiers wordt op een goudschaaltje gewogen. Dus dat zal ook wel verklaren waarom het allemaal heel rustig onderkoelt en zakelijk en feitelijk blijft.
Ik voel me ik zit nu even terug te denken over die Brusselse tijd. Je had ook wel eens dat Draghi gewoon zelf naar de Europese Commissie kwam.
Ja,
hè? En dat we dan in zo'n gangetje stonden. En hij keek je vooral zo één op één aan. Zo helemaal dwars door je ogen ongeveer. Dat je dacht, nou ja, je kan bijna niet meer schrijven. Die had er hele goede mimiek in. Maar waarom vinden we dit nou zo belangrijk, dit soort besluiten? Laten we daar eens even mee beginnen. Want iedereen zit dan helemaal opgepompt van daar komt het. En dat heeft een enorme marktreactie.
Nou ja, het is ook met 75 basispunten. Dat is 0,75%. Mm-hmm. En dat klinkt misschien heel weinig, maar zulke grote rentestappen worden er zelden genomen. Het is meestal met 0,25 of soms 0,5. En dit is ook in een jaren niet gebeurd. En het is ook wel een einde van een bepaald monetair tijdperk. In Amerika bij de Federal Reserve liep het iets anders dan in Europa. Maar grofweg kan je zeggen dat eigenlijk sinds de bankencrisis in 2008... de centrale banken wereldwijd, en vooral die ook in Amerika en Engeland en in Europa, natuurlijk bezig zijn geweest met een stimulerend beleid. Er moest eerst een financiële crisis niet worden voorkomen. Dat ging niet meer, maar echt zoveel mogelijk worden gedempt. En er is echt alles uit de kast getrokken. Dit is dan de gewone rente, het normale instrument dat de centrale banken gebruiken. Maar daarbij hebben ze natuurlijk ook allerlei opkoopprogramma's gehad. Daar gaan we het straks allemaal over hebben. Waarbij allemaal staatsobligaties en andere obligaties opgekocht. En je ziet dus nu dat we in een heel andere fase zitten economisch, met een hoge inflatie. Dat centrale banken van het enorme stimulerende beleid, dus het gas erop, echt op de rem gaan trappen en moeten af gaan remmen. Mm-hmm. En in die zin is het heel bijzonder en heeft het natuurlijk impact op alle mogelijke manieren. Kijk, in eerste instantie de beurs, want beleggers houden niet van stijgende rentes. Maar natuurlijk, het heeft gevolgen overal voor je spaarrente, voor je hypotheekrente, voor de pensioenfondsen, voor de staatsschulden. Het heeft natuurlijk enorm vergaande consequenties. En die tijd van allemaal stimuleren en accommoderen, die is hiermee echt wel voorbij.
Ja, want ik denk, Martin Visser is hartstikke blij. Die zit altijd te mopperen over de ECB, die veel te veel geld in de markt. Ja,
maar ik
klink
ook een beetje als centrale bankier. Zo klink ik als ik blij ben.
Ja. Maar de mimiek is geweldig hoor, luisteraar.
Ik bedoel, het is niet zo dat ik persoonlijk hier blij mee ben of iets dergelijks. Maar
je was kritisch altijd dat die geldmachine veel te veel aangezet.
Ja, die is veel te veel aangezet en is veel te lang volgehouden. En met name rondom de ECB ben ik daar zeer kritisch over en nog steeds wel. Want daar zie je dat deze rentesprongen niet worden gemaakt. Overigens is de situatie in Amerika iets anders dan in Europa. In Amerika hebben ze ook heel veel last van inflatie, binnenlandse inflatie zeg maar. In Europa komt de grootste aanjager van inflatie van buiten, van energieprijzen. Maar inmiddels zie je dat het zich helemaal verankert gewoon in allerlei andere prijsstijgingen. Ik was inderdaad heel kritisch. Dus het is heel goed dat dit nu gebeurt. Want wat je dus wel hebt gezien is dat op een gegeven moment met name Europa van crisis naar crisis hobbelde en nooit afscheid heeft genomen van de stimuleringsprogramma van de vorige crisis. Ik bedoel, het is nu nog zo dat het programma wat voor de eurocrisis is gebruikt nog steeds niet helemaal is afgebouwd. Mm. En nou ja, daar gaan we het straks over hebben. Dat wordt waarschijnlijk ook gewoon weer aangezet. En daar ben ik wel kritisch over. Want dan krijgen we dus een permanente status van het stimuleren en het stutten van de economie. En dat heeft natuurlijk iets heel kunstmatigs. In die zin is het heel goed dat het gebeurt. Sterker nog, er is heel veel kritiek op beide centrale banken. Dat ze veel te laat in actie komen. Dat ze veel te lang hebben gesust. Het valt wel mee met de inflatie. En zo vaart zal het allemaal niet lopen. Nou, zo vaart loopt het dus wel. 8,6% inflatie in Amerika. Gigantisch. Mm-hmm. Dus het is echt wel tijd dat hier fors op de rem wordt getrapt. En dat gebeurt dus nu ook.
Hoe kan het eigenlijk? Ik snap, het zijn voor luisteraars waarschijnlijk ook hele kleine stapjes. En dat het zo'n enorm gevolg heeft meteen. Ja. Hoe leg je dat eigenlijk uit?
Ja. Ik denk dat als jij kan kiezen tussen twee banken en bij de ene krijg je 1% rente en de andere 1,75%, dan ga je geld ook verplaatsen. Mm-hmm. En in dit geval, de Amerikaanse centrale bank, die werkt altijd met een bandbreedte. In Europa heb je gewoon één rente, maar dan heb je een bandbreedte van 1,5 tot 1,75. Nou, ten opzichte van die 1,5 en 1,75 is een stap van 0,75 natuurlijk heel groot geweest. Dus je moet het ook in die orde van grootte zien. En centrale banken werken is toch echt wel fine-tunen, want het heeft natuurlijk impact op alle onderdelen van de economie. Het heeft dus impact, wat ik al zei, op de spaarrente, maar ook op de rente die ondernemers moeten gaan betalen als ze krediet vragen bij de bank. Dus op die manier werkt het op alle manieren door. En centrale banken, ja, niet voor niks was Powell heel onderkoeld. Het moet allemaal geleidelijk en voorzichtig gaan. Het liefst dat mensen zich er ook op voor kunnen bereiden, dat beleggers het hadden verwacht, maar dat de economie het ook verwacht. Juist omdat de impact die van zo vergaand is. Het is een radertje dat alles in de economie in beweging zet. En dat is natuurlijk, daar geef je niet een keire zwengel aan. Dat doe je rustig en beheerst. En daarom zie je centrale banken ook alvast aankondigen wat hierna gaat gebeuren. Nou, in Europa gebeurt dat precies zo.
Ja. Dus Powell heeft al gezegd van dit was dan wel uitzonderlijk. Hierna is het wel met wat kleinere stappen.
Ja, dat is wel aangeven van wat ongeveer het pad zal zijn. En niet heel exact, zodat je erop vastgepind kan worden, maar wel weer zodanig dat je ongeveer kan verwachten wat gaat gebeuren. En dat geldt ook voor Europa, idem dito, waarbij vorige week in Amsterdam, toen de Europese Centrale Bank daar op schoolreisje was bij Klaas Knot, wel heeft gezegd, oké, we gaan in juli de rente gaan we verhogen en er komen dan nog meer stappen. De rente verhogen van 0,25 en dan komt er een grotere stap in september afhankelijk van de inflatieverwachtingen. En Klaas Knot heeft er nog een schepje bovenop gedaan onlangs in de internationale pers. Van, nou ja, reken er maar op dat in november, december er meer stappen zullen volgen. Ja. Dus ik kreeg een soort tijdpad van wat je ongeveer kunt verwachten, zodat iedereen zich er ook kan prepareren.
Ja. Kun je het eens in perspectief zetten? Ja, ik noemde net Draghi, die had ooit de whatever it takes. Dat was meer andersom. Hè? Dan ging de rente meer omlaag. Nu gaan we weer juist naar de andere kant op. Hoe belangrijk is deze stap?
Nou ja, die is wel belangrijk, maar het is dus geen whatever it takes. Mm-hmm. Nou, in die zin is het wel een mooie vergelijking, want je zou kunnen zeggen van de centrale banken beloven nu whatever it takes, wij zorgen dat die inflatie op 2% komt. Nou, dat zeggen ze dus niet. Mm-hmm. Want ze weten helemaal niet of ze die wel onder controle gaan krijgen. Overigens, dat whatever it takes was echt een signaal in de financiële markten toen van Mario Draghi, omdat de eurocrisis echt dreigde te ontsporen. En het was echt een soort waarschuwing van, nou weet beste belegger, jij kan een land als Griekenland of Spanje in de steek laten, maar wij zullen die landen altijd opvangen. En dat is ook een iets andere situatie. Maar in dit geval, je kan ook zeggen, de primaire doelstelling van een centrale bank, zeker in Europa, is het bewaken van die inflatie. Dus je zou hopen dat hier de centrale bank er ook is voor ons consumenten. Mm-hmm. En dat zij ook doen whatever it takes om de inflatie omlaag te krijgen. Nou, die belofte hebben we natuurlijk absoluut niet gekregen. In die zin is het ook niet heel vertrouwenwekkend. Het is mogelijk te weinig en te laat.
Ja, hey, en wat ga ik dan wel zien als consument? Want ik kan denken, nou mooi, mijn spaarrente gaat waarschijnlijk eindelijk eens een keer omhoog van nul naar heel klein beetje.
Ja.
wat zie je nog meer?
Nou, jij met jouw spaarvermogen hebt natuurlijk al lang gezien dat die negatieve rente bij de grote banken al is verhoogd. van min 0,5 naar min 0,25. Ja. Maar goed, voor de kleine spaarders zoals ik, wij moeten nog even wachten tot onze spaarrente ook verhoogd wordt. Maar dat is ook een heel concreet voorbeeld. De hypotheekrente is al een tijdje aan het stijgen. Mm. Want dit is het rentetarief waar de centrale bank aan zit. Dat is echt voor de korte rente, zeg maar. Voor kortlopende dingen. Bijvoorbeeld spaargeld. Dat kan je elk moment opnemen. Bij de meeste spaarrekeningen. Ja. Maar je hebt natuurlijk ook lange rente. Dus dan ga je lange verplichtingen aan. Nou, dat kan bijvoorbeeld gelden voor een staatslening. Als Sigrid Kaag de staatsschuld wil financieren met een 10-jarige of een 30-jarige staatslening, dan zit daar dus een 10-jarige of een 30-jarige rente aan vast. Een hypotheek, afhankelijk van je rentevaste periode, kan ook een 10, 20 of zelfs 30-jarige looptijd hebben. En die rentetarieven die waren al aan het stijgen. Omdat in Europa de centrale bank al bezig was met het afbouwen van het opkoopprogramma. Dus het opkopen van langlopende obligaties. En dan hebben ze die rente al beïnvloed. Dus de hypotheekrente is al concreet natuurlijk in de afgelopen maanden heel hard opgelopen.
Nou, wat weer voor de huizenmarkt kan betekenen dat er misschien, dat is een beetje koffiedik kijken, maar het kan misschien betekenen dat de huizenmarkt iets ontspanner misschien wordt. Dat mensen minder,
In het ergste geval dat de huizenprijzen gaan dalen. In het ergste geval dat ook maar met welk perspectief je iets bekijkt. Een starter zal te snakken dat die prijzen dalen. Ja. En een huizenbezitter die denkt van hallo, maar dat is mijn vermogen.
Maar ja, zo'n starter moet ook gewoon weer aan meer hypotheek rente gaan betalen.
Ja, die moet meer. Dus op dit moment heeft hij last van het feit dat die huizenprijzen nog steeds heel hoog zijn en misschien wat minder hard zullen gaan stijgen, maar wel nog heel hoog zijn. En de hypotheekrente is echt in heel korte tijd fors toegenomen. Mm-hmm. Van ruim onder de 2% naar een dikke 3%. En de voorspellingen zijn dat het mogelijk zo 4% kan gaan worden in de komende tijd. Ja. Dus dat betekent dat de hypotheeklasten veel hoger worden. Dus dat dure huis is minder bereikbaar geworden. Dus dat heeft ook nadelige gevolgen. Je kan andersom ook zeggen, als de centrale banken zo lang die rentes laag houden, zowel die korte rente als die lange rente, dat heeft ook iets heel kunstmatigs. Dat heeft als het risico dat het ook allerlei lucht in markten wordt gepompt. Bijvoorbeeld ook in de huizenmarkt. Dat zou natuurlijk best kunnen. Dat je natuurlijk, die dure huizen werden mede zo duur omdat die hypotheekrente zo laag was. Dus dat die werden duur omdat in Nederland bijvoorbeeld tekorten zijn aan huizen. Maar ook omdat natuurlijk, het werd steeds beter betaalbaar om dat krankzinnig dure huis te kopen. Ja, als je begrijpt, de hypotheekrente 1,5% is. Ja, dan komt er wel heel veel binnen bereik. Ja, dus dat is steeds het risico. Dat geldt van de aandelenmarkt natuurlijk ook. Ik bedoel, als je de rentes omlaag doet en obligaties zijn niet zo interessant meer, dan gaat iedereen naar aandelen. En daar zijn records gevestigd van heb ik jou daar ook in de coronacrisis. Op de aandelenbeurzen. Mensen, die search for yield heet het dan. Dus de zoektocht naar rendement. Waar haal ik nog mijn rendement vandaan als de rente ongeveer nul is in de wereld? Ja, dan gaan beleggers ook meer risico zoeken. Want risicoloos beleggen levert niks meer op. Dat kan naar aandelen gaan. Nou, dat kan naar die wonderlijke dingen als de crypto's gaan. Allemaal hartstikke leuk en spannend. Ook als je,
wat is er met jouw crypto's gebeurd de afgelopen dagen?
Ja, die zijn heel stabiel. Ja, die waren nul en die zijn nul gebleven. Dus dit is een soort vlakke achtbaan. Ja. Dat is precies de achtbaan waar ik van hou. Ik hou dus ook niet van een echte achtbaan. En deze achtbaan hou ik dus ook niet van. Maar mensen die van avontuur houden, die zou ik van harte aanbevelen om gewoon vol in de crypto's te gaan. Want het kan alleen maar omhoog.
Martin Visser raadt een instapmomentje hier aan. Dat mag niet.
Dat was ik met een knipoog. Maar je ziet dus dat dan worden risico's genomen. Je loopt ook de kans dus dat die huizenmarkt enigszins wordt opgeblazen. En misschien dat normaliseert. Maar dat kan voor het spaarrente is dat positief. Voor de huizenmarkt kan dat bijvoorbeeld negatief uitpakken. Mm-hmm. Maar misschien is het een normalere situatie dan we de afgelopen jaren hebben gehad.
Ja, en dan hoor je ook altijd, voor de pensioenen is dit eigenlijk allemaal best oké.
Okay, met het huidige pensioenstelsel.
Ja, dat is ook nog een ding. Ja.
Ook interessant. Het nieuwe pensioenstelsel, even heel kort. Het huidige pensioenstelsel is extreem afhankelijk van de rente. Het nieuwe pensioenstelsel wordt extreem afhankelijk van de beursresultaten. Je moet het zo zien. Een pensioenfonds let eigenlijk op twee bedragen. En de ene bedrag is de ene kant van de balans. Dat is het pensioenvermogen. Dus de pot met geld. Dat is de ingelegde premie die het pensioenfonds voor jou belegt. Die beleggingen die gaan natuurlijk niet lekker de laatste tijd. Maar aan de andere kant van de balans staan de pensioenverplichtingen, wat ze nu en in de verre toekomst moeten gaan betalen. En die wordt op de balans gezet tegen een contant bedrag voor vandaag de dag. En dat verreken je met de rente. Mm-hmm. En hoe lager de rente is, hoe groter die pensioenverplichting wordt. Hoe meer je in kas moet hebben om aan al die toekomstige verplichtingen te voldoen zonder al te veel risico's. Maar nu de rente stijgt, worden die pensioenverplichtingen lager. En slaat die balans ineens heel anders op. Dan kan het heel goed zijn dat een pensioenfonds dus verliezen maakt op de beurs. En dat toch die dekkingsgraad, die dus precies de verhouding tussen die twee getallen aangeeft, ja, enorm verbetert. En misschien dat ze dan gaan indexeren. Maar
als een boemerang op iedereen zijn neus komen, dat dit precies nu gebeurt terwijl ze een nieuw stelsel
willen. Ja, en met het nieuwe stelsel, dat is natuurlijk wel interessant. Dat is ook wel goed om je te realiseren. Bij het nieuwe stelsel zijn we minder afhankelijk van de rente. Dan maken we niet meer de taferelen mee die we de afgelopen jaren hebben meegemaakt. Namelijk dat de beurs het goed deden, maar dat er toch moest worden gekort, of dat tenminste een kortingsdreiging was. Maar als we nu een nieuw pensioen zouden hebben gehad, ja, dan beweeg je pensioen alleen nog maar mee met de golven van de beurs. Mm-hmm. Dus ja, is het een bumpy ride op de beurs, dan is het ook een bumpy ride voor jouw pensioen. Ja. En dat zal wel even wennen zijn, want die onzekerheid, die zijn we tot nu toe niet heel erg gewend.
Nee, zouden heel wat mensen nerveus zijn geweest de afgelopen weken.
Maar nu, op dit moment, met de stijgende rente, is het goed nieuws voor de pensioenfondsen. Ja.
Laten we even gaan luisteren naar Klaas Knot, die inderdaad, je had laatst de ontvanger van het schoolreisfeestje, weet je al zei, en onze president van de Nederlandse Bank.
Vooral omdat onze uitgangspositie eigenlijk gewoon weer meer dan uitstekend was. In het laatste kwartaal van vorig jaar was onze economie alweer 3% groter dan voor de pandemie. En we hadden eigenlijk een verwachting voor de groei voor dit jaar, die begon met een 4. Nou, daar gaat nu echt wel iets van af. Hoeveel, dat weten we nog niet precies. Maar ik denk niet dat we op dit moment al over negatieve groeicijfers of zo zouden moeten gaan praten.
Ja, dit is een fragment uit maart. Ja. De tijden veranderen snel.
Vrij snel, ja.
Vrij snel. Ja. Wat ik er altijd ook van lees, dat mensen zeggen, ja, die recessie, er kan heus wat aankomen. Maar wat heel gunstig is, we behouden allemaal waarschijnlijk wel onze baan, omdat die arbeidsmarkt zo krap is.
Ja.
Deel jij die visie?
Dat hangt een beetje van je baan af. Mm-hmm. Nou, natuurlijk, de arbeidsmarkt is extreem krap. En die schaarste is echt niet zomaar weg. Misschien dat die extremiteiten er een beetje uitgaan als er inderdaad een recessie zou komen. Dat zou te kunnen. Maar je hebt ook best wel kans dat als jij een flexbaan hebt, een tijdelijke baan of een oproepcontract, of je bent zzp'er. Ja, als het dan net in jouw bedrijfstak even wat minder gaat, dat je als eerste aan de beurt bent om aan de kant gezet te worden. Dat kan natuurlijk wel degelijk. En dat zal ze dus macro gezien niet meteen uiten in gierend uit de hand lopende werkloosheidscijfers. Maar het hangt dus heel erg van af. Maar wat je natuurlijk, wat er wel de verwachting is van de meeste voorspellers, en het klinkt ook wel heel redelijk, is dat je gaat zien wat we zagen bij de kredietcrisis. Toen namelijk in die periode 2008-2009 was natuurlijk een forse klap voor de economie. Heel heftig allemaal. Maar de werkloosheid liep in Nederland bijna niet op. Mondjesmaat. Toen waren we ook in een periode van krapte op de arbeidsmarkt. Inmiddels is het wel echt wel erger dan toen. En wat je dan ziet is dat werkgevers die houden dan het liefst hun personeel vast. Want ze weten hoeveel moeite ze hebben moeten doen om die mensen binnen te halen. Ze hebben in ze geïnvesteerd als het goed is. Dus ze houden die vast met het idee dat zingen we wel uit deze crisis. En dan, is er misschien wat minder te doen. De productiviteit gaat omlaag. En als de crisis dan voorbij is, dan zijn ze blij dat ze die mensen hebben vastgehouden. En dat zag je bij die vorige crisis heel nadrukkelijk. Alleen toen kwam daarna een tweede dip. Toen ontspoorde de crisis totaal en werd een heftige eurocrisis. En toen kwam de klap alsnog. En toen kwam alsnog het moment dat bedrijven zeiden, ja, maar we kunnen, ergens houdt dat een keer op. Als de economie weer wegzakt, kunnen niet nog een keer een hele ronde mensen vast blijven houden. Toen liep de werkloosheid alsnog op. En toen ging de huizenmarkt ook alsnog omlaag.
Ja.
Dus toen kwam die in tweede instantie. Maar als het zo is dat de gevolgen van die hoge inflatie, van de oorlog in Oekraïne, misschien ook wel een gevolg van dit afremmende beleid van de centrale banken, als het gevolg daarvan is dat we een milde recessie tegemoet gaan in Nederland, ja, dan kan het best zijn dat de arbeidsmarkt nog redelijk goed blijft. Dus inderdaad wel met de voetnoot van, het hangt wel ervan af of jij tot die flexibele schil behoort die als eerste aan de beurt is. En dan overleven dat allemaal wel. Maar dat is allemaal als. Kijk, je hoort hier, dit was voor mij in maart, dacht ik, Klaas Knot het zei. Inmiddels zijn ze net deze week met nieuwe raming gekomen in de Nederlandse Bank. Daarin wordt geen recessie voorspeld, maar eigenlijk wel een stilstand van de economie in drie kwartalen op rij. Het eerste kwartaal van dit jaar was het al nul groei van de economie. De Nederlandse Bank gaat ervan uit dat in het tweede en derde kwartaal het ook ongeveer nul zal zijn. Nou, als het een beetje tegenvalt, het is allebei -1, is er formeel sprake van een recessie. Want twee kwartalen op rij in de min is officieel een recessie.
Maar hoe serieus moet je het eigenlijk, als je Klaas Knot dan hoort, en ik snap dat het heel moeilijk is, maar als je hem in maart hoort en hoe we er nu voor staan, hoe serieus moet je überhaupt dat soort voorspellingen nemen? Want het is ook echt wel heel moeilijk in te schatten.
Met een grote korrel zout.
Ja.
Ja. Maar het is ook een beetje, wees eerlijk, als nieuwsconsument wil je dat ook heel graag. Tenminste, dat veronderstel ik maar even. Dat is ook een discussie die we hier op de krant ook wel hebben. En ook als ik bijvoorbeeld radio of tv moet komen, dan willen ze ook graag weten, maar hoe gaat het aflopen? Ja, en dan willen ze niet horen, want dat weet ik niet. Dan willen ze toch een richting hebben. Dus ja, daar voldoen Nederlandse Bank en andere banken natuurlijk ook aan. Ook omdat het die voorspellingen zijn de basis voor kabinetsbeleid of bij banken basis voor het bankenbeleid. Dus je moet, de Europese Centrale Bank neemt rentebesluiten op basis van wat ze verwachten dat er gaat gebeuren. Ja, je moet ergens het dan ophangen en tegelijkertijd realiseren van ja, neem het ook met een korrel zout. Niet voor niks dat de Nederlandse Bank deze week ook kwam met scenario's. Ik bedoel, de basis is dat de economie in Nederland min of meer tot stilstand komt in deze kwartalen en dan vanaf vierde kwartaal weer aantrekt. Dat verwacht de Nederlandse Bank. Overigens, de commerciële banken denken dat de volgorde andersom is. Dat de economie het nu nog redelijk doet en pas vanaf het eind van het jaar dan echt in de min terecht kan gaan komen. Maar goed, dat is een kwestie van de timing is al moeilijk in te schatten. Maar de Nederlandse Bank heeft ook een scenario gemaakt van wat nu als de oorlog in Oekraïne veel langer duurt dan dat we nu denken. Mm-hmm. Dat die tot diep in 2023 gebeurt. En wat nu als Poetin, rare verspreking, maar als Poetin op een zeker moment besluit om heel abrupt alle olie- en gas toevoer te staken. Je ziet het nu geleidelijk gebeuren. De beweging komt van beide kanten nu. Maar stel dat er zo'n abrupte energiestop komt. Wat heeft dat dan voor gevolgen? Want die kan je natuurlijk niet voorspellen. Maar stel dat, ja, dan kom je wel in een dikke recessie terecht. En dan zie je de inflatie gierend oplopen. Dus niet voor niks dat die scenario's worden gemaakt. Juist omdat je niet precies zeker weet wat er mag gaan gebeuren.
En dan kunnen we die airco hier helemaal vergeten. En dan
dan wordt het hier bloedheet. Nou, als het daarbij blijft, dan is dat leed nog wel te overzien.
Klein leed, klein. Ja. Jij zegt van nou, even terugkomend op dat whatever it takes. Hè? En dan zeg je van ja, ze doen niet echt een belofte om die inflatie te beteugelen voor de gewone consument. Nee. Vind je eigenlijk niet dat dat wel daarin hoort te zitten? Dat is toch eigenlijk een van de belangrijkste taken.
Zeker, dat is de taak. Ja. In de Europese Centrale Bank heeft formeel alleen maar dat als taak. De inflatie op de 2% te houden.
Daar hebben ze behoorlijk in gefaald.
Ja, dus Federal Reserve.
Zijn verzachte omstandigheden, dat snap ik wel.
In Amerika is ook nog de taak erbij. Ook wel economische stimulansen. Er wordt ook heel erg gekeken naar ook wat de werkloosheid daar doet. Ik denk dat het ook niet echt helemaal mogelijk is om dat precies te doen. Maar je zou wel zo'n soort boodschap verwachten. En ik vind het weinig vertrouwenwekkend dat een hele poos de ECB net deed of het geen probleem was. Mm-hmm. Niet overdrijven, het komt van buiten, het is alleen maar energie, het gaat weer over. Ja, dat vind ik weinig vertrouwenwekkend. Ik bedoel, je kan niet beloven van we zetten hem op 2% en daar komt hij niet meer vanaf. Mm-hmm. Je zou haast denken dat ze zich meer zorgen maken over arme Italianen dan over alle andere consumenten in Europa die allemaal lijden onder die koopkrachten. Ze zijn dus meer bezig met andere dingen, namelijk met oplopende staatsschulden, de rente voor Italië. Daar laat je zich druk om te maken. Er is een crisis overeenkomst.
Je betichtse van een bedrijf van politiek eigenlijk.
Ja, ze zitten heel erg tegen een politieke rol aan. Ja, en daar hebben ze zichzelf in gemanoeuvreerd. En de Europese politiek heeft dat toegestaan omdat de Europese politiek zelf gefaald heeft. En nu is de ECB in die positie is terechtgekomen en weet ze ook niet meer hoe ze eruit moet komen.
Vind je dat ook het gevolg van iemand zoals Lagarde daar neerzetten, dat natuurlijk echt een politica is?
Nou, Draghi deed niet anders.
Nee,
nee, die is nu een politicus geworden.
Het heeft niet met de persoon te maken. Zeg.
Nee. Dus, en er is ook niet heel veel aan veranderd. Ik bedoel, Draghi en Lagarde hebben wel misschien een andere manier van communiceren. Ze zitten misschien wat anders in elkaar. Maar het beleid is niet noemenswaardig veranderd. En ja, de ECB laat ook echt de verdenking op zich dat het aarzelend is met het rentebeleid, omdat het ook gevolgen heeft voor politieke gevolgen voor Zuid-Europese landen. Mm-hmm. En dat is precies iets wat je niet zou willen. Je zou willen dat die politieke gevolgen, de consequenties voor een land als Italië met oplopende schulden en een slecht draaiende economie, dat dat echt op het bordje van de regeringsleiders ligt. Primair op die van Italië zelf natuurlijk. En dat ongeacht dat de ECB veranderde inflatie kijkt. Maar zo is het dus al lang niet meer.
Ja, laten we even voordat je hier verder op gaat, want dan wil ik zeker op verder gaan, even naar Pieter Hazekamp luisteren. Dat is de directeur van de CPB en die zegt ook iets over een mogelijke eurocrisis. Ja.
Ik weet niet of het nog belangrijker is, maar het is in ieder geval een groot verhaal. Soms krijg je eerder gelijk met je analyses dan je van tevoren denkt. We hebben in eind mei hebben onze risicorapportage financiële markten uitgebracht als CPB. En daar wezen we al op toch de mogelijkheid van nieuwe spanningen in de eurozone. En uiteindelijk zelfs een eurocrisis. Juist vanwege ja, toch de verschillen tussen Noord en Zuid.
Volgens mij heb je ooit een boek geschreven, hè? De Eurocrisis.
Ja.
Ik was heel erg jaloers op je, want je werkte op een andere krant, maar je had ook nog de tijd blijkbaar om een heel mooi boek vanuit Brussel te schrijven. Hoe gaat het er eigenlijk mee? Want de titel is nog steeds wel heel actueel, toch?
Ja, ik denk dat je hem zelfs bij de slechte niet meer kan vinden. Nee. Ben ik bang. Ja, nee, maar dat soort actuele boeken die hebben een vrij korte levensduur. Ik
ruik een herdruk eigenlijk deze tijd.
Nou, ik weet niet of ik daaraan ga beginnen. Maar ik heb toen wel een herziene versie later gemaakt, toen er nog wel heel veel meer gebeurd was. Maar toen was hij al een beetje over zijn levenscyclus heen. Maar het heeft goede exposure gehad.
En ik heb toen geen exemplaar gratis van je gekregen. Ik heb hem wel gelezen. En volgens mij
gratis, hallo. Hallo.
Had ik wel
dat
voor
verdienmodel.
Aan alle collega's. Nee, maar volgens mij schets je daar ook een beetje de weeffouten in het systeem.
Ja.
En daar dit doen we er ook wel aan denken. En je zegt net van Italië wordt te veel geholpen.
Ja.
Het voelt ook een beetje binnen zo'n ECB bijna dat ze niet anders kan. Omdat je toch met z'n allen in zo'n eurozone zit.
Zeker. En daar wijst Pieter Hazekamp op in het fragment bij PNR. Die inderdaad recentelijk in een stuk ook weer wees op de risico van de eurocrisis. Ik heb er al heel dankbaar gebruik van gemaakt in een column. En ik kwam er ook achter van, het lijkt alsof we sneller gelijk gaan krijgen dan we hadden durven hopen. En die weeffouten zijn natuurlijk nog steeds. En dan zie je natuurlijk dat de voorstanders van een geïntegreerd Europa zeggen, ja, maar je moet dus veel verder gaan met een integratie van Europa. Je moet die landen veel meer aan elkaar klinken en veel meer macht naar Brussel. Mm-hmm. Ik denk van, ja, maar als het fundament al niet goed is, moet je die kant op opgaan. Wat je natuurlijk ziet, is dat landen die de begrotingsregels niet houden qua begrotingstekort en staatsschuld, dat die stelselmatig de hand boven het hoofd worden gehouden. Zowel politiek, door de collega ministers van Financiën, door de collega regeringsleiders, als door de Europese Commissie. En vervolgens, toen het helemaal misging in de eurocrisis, heeft de ECB de boel gered. En ze staan nog steeds in die redstand. En daar zijn ze niet van af te brengen. En dat is een soort fuik waar men ingezwommen is. En ik weet ook niet of ze weer terug kunnen zwemmen. Of ze nog weten waar de uitgang is.
Maar je zou toch hopen dat zo'n draakje bijvoorbeeld best wel wat kan veranderen in een land zoals Italië. Maar
zeker.
Dat is dus ook echt amper gebeurd.
Nou, je ziet ook wel dat het draakje krijgt vanuit Europa ook heel veel lof. Ook vanuit Nederland. Je ziet ook dat Nederland ook wat minder stevig is richting Italië sinds Draghi daar zit. Maar Draghi, ik bedoel, zo'n man kan ook niet in zijn eentje dat allemaal fixen. Het lijkt me overigens ook heel gezond dat hij dat niet in zijn eentje kan fixen. Want ook Italië is gewoon een democratie. Maar goed, het heeft ook met politieke verwikkelingen te maken. En daar is zoveel achterstallig onderhoud, economisch gezien, dat het ook allemaal niet zomaar te doen is. Maar het begint natuurlijk mee dat je toestaat dat zo'n land überhaupt in de euro is gekomen. Maar ja, Italië was een van de founding fathers, dus dat moest dan wel. Dus je kwam in de euro, terwijl het een economie is op een totaal andere snelheid dan de andere economieën, dan bijvoorbeeld van Nederland en Duitsland. Dus je hebt al een soort ongelijkwaardigheid in je eurozone. Daar zet je wel één centrale bank op die met één rentebeleid beleid moet voeren dat past bij al die verschillende economieën. Daar gaat het natuurlijk al heel erg mis. En vervolgens was de idealistische gedachte dat die landen, de zwakke en de sterke, als vanzelf naar elkaar toe zouden groeien. Nou ja, ik weet niet. En het zal niet naar het laagste punt zijn geweest. Dat was niet de bedoeling. Niet met z'n allen naar het putje.
Nee, precies. Ik wou zeggen, dat gaat gewoon voor die landen waar het heel goed ging steeds minder. En dan ben je er ook.
Ja, kijk, en Italië moest dan kunnen optrekken aan de sterke economieën. Maar je ziet natuurlijk, de basis is toch handhaven van de regels. En als dat gewoon stelselmatig niet gebeurt. En op een zeker moment is natuurlijk de Europese Centrale Bank in de markt gestapt. En is ook staatsobligaties gaan kopen. Ja, inmiddels staat pakweg een derde van de staatsschuld van eurolanden staat op de balans van de ECB. En dat programma is voor een heel groot deel nu inmiddels afgebouwd. In ieder geval het opkopen van nieuw staatspapier. Vergeet niet dat als een staatslening op de ECB-balans afloopt, dus als die termijn van 10 of 30 jaar, zolang als die loopt, of 1 of 5 jaar, als die termijnen voorbij zijn, want 30 jaar, zo lang doen ze nog niet, maar als een termijn van de staatslening voorbij is, dan gaat de ECB sowieso weer een nieuw stuk daarvoor kopen. Mm-hmm. Dus dat is de herfinanciering. Dat blijven ze voorlopig nog wel doen.
Om paniek op de markt te voorkomen.
Ja, maar daarbovenop wordt nog steeds ook nieuw papier gekocht. Nou, dat aandeel wordt stapje voor stapje echt verlaagd. De bedoeling is om dat ook richting nul te brengen. Maar nu zag je natuurlijk deze week dat de ECB in paniek bij elkaar kwam voor een crisisvergadering, omdat de Italiaanse staatsrente zo hard opliep. Mm-hmm. Rente op staatsobligaties. En nu wordt ook alweer gesproken van een nieuw antifragmentatie-instrument. Dat gaat ertoe leiden dat er een argument wordt gezocht om toch weer om die Italiaanse staatsleningen te gaan kopen. Mm. Om die rente weer te drukken.
Ja.
En er zit een hele kromme redenering achter. Dat zag ik ook een uitlating van een van de topmensen van ECB. Die zei van, we willen niet dat daar om niet rationele redenen de Italiaanse rente oploopt. Maar dan denk je, ja, kom nou. Ik bedoel, om niet rationele redenen heb je die rente omlaag geduwd. Beleggers zien dat bij een oplopende rente de Italiaanse staatsschuld misschien niet houdbaar is. Er zijn heel rationele redenen om de rente van Italië en Duitsland uit elkaar te laten lopen. Maar de ECB wil koet dat die rentes allemaal omlaag gaan. En bedrijft daarmee dus politiek. En legt dus ook de basis van, voor mij, van het voortzetting van een soort eurocrisis.
Maar wie bepaalt dat voor ze? Want in principe horen ze toch aan de ene kant onafhankelijk orgaan te zijn. Maar ergens zit dus in dat systeem van we doen dit. En dat moet toch iemand op een gegeven moment bepalen.
Dat heeft natuurlijk met de taakopvatting te maken. En de taakopvatting is op een gegeven moment geworden, los van het officiële mandaat van de inflatiedoelstelling, is de taakopvatting geworden. Ja, wij zijn ook de hoeder van de euro. En dat is misschien ook op een gegeven moment wordt het een beetje een spel met woorden. Je zegt, zeg maar, als ECB zonder euro is er geen ECB en zonder ECB geen euro. Dus alles wat de euro in gevaar brengt, daar voelt de ECB zich voor gemachtigd om daar tegen op te treden. Ja, ik vind het fundamenteel fout. Ik vind het is aan de politiek om te besluiten of de euro kan voortbestaan of niet. En als de euro er is, dan moet de ECB rentebeleid voeren met de doelstellingen. Maar de ECB, dan wordt het ook een beetje een soort spiegelpaleis. Hè? Dan gaat de ECB denken van alles wat de euro in gevaar brengt, dat moeten wij gaan fixen. En dan kan je rol steeds politieker en politieker gaan worden. Dat geeft ook, dat piept en kraakt juridisch natuurlijk op een gegeven moment ook. Ja. Niet voor niks waren er veel rechtszaken in Duitsland.
Die gaan weer gewoon weer komen waarschijnlijk.
Die gaan gewoon weer komen,
We zullen naar Karlsruhe, is dat altijd toch?
Naar Karlsruhe en er wordt altijd weer een of andere formulering gevonden waardoor het allemaal nog net kan. Maar je ziet dat de ECB heel erg tegen die grenzen aan zit. Niet voor niks is er een soort plafond aan wat ze aan staatsschuld opkopen. Om te voorkomen dat ze een te grote speler worden. Maar bijvoorbeeld voor Italië, om toch nog even dat helemaal af te maken. Bij Griekenland hebben we gezien dat op een zeker moment de staatsschuld zo hoog was dat het niet anders kon dan dat er een stuk werd afgeschreven. Dat was al heel erg ingewikkeld om daar te komen. En dat is toch allemaal niet leuk. En dan kan je ook zeggen dat is ook beloning voor slecht gedrag. Maar dat kan natuurlijk op een gegeven moment gewoon zijn dat de schuldeisers van een land als Italië gewoon zo'n mededebet aan zijn. Dat het gier uit de klant uit de klauwen is gelopen. En dat de Italiaanse staatsschuld voor een deel moet worden afgeschreven. Als de ECB 1/3 of misschien straks wel meer van die staatsschuld in handen heeft, is het een enorme beperking. Want de ECB zegt ook, ons mandaat staat het niet toe dat wij mee gaan doen aan zo'n schuldafschrijving. Dan zouden wij als euroland ook dat verlies moeten pakken. Op zich is het in ons belang dat de ECB dat zegt. Maar dat blokkeert dus ook gewoon echt een mogelijkheid voor die schuldafschrijving. Ja. Omdat de ECB er ook zelf een partij in is.
Maar voel je heel erg die pijn als de ECB een schuld op die manier afschrijft?
Nou ja, in theorie kan de ECB ook een verlies, ook oeverloos op de balans laten staan. In die zin is een centrale bank ook wel een beetje een raar ding. Maar het is natuurlijk wel, je loopt wel het risico dat het vertrouwen op een gegeven moment in zo'n centrale bank, als dat voor eeuwigheid een enorm verlies heeft staan, dat het vertrouwen wel gaat afnemen. Maar de oplossing is ook, kan ook zijn dat de ECB gewoon tot een eeuwigheid die staatsschuld van Italië op de balans laat staan. En zolang als beleggers dat goed vinden en daar vertrouwen in hebben, is er ook geen probleem. Maar je loopt altijd het risico dat bij een schok, zoals bijvoorbeeld de eurocrisis was, tenminste dat was de financiële crisis die tot de eurocrisis leidde, of een schok zoals de oorlog in Oekraïne, of welke andere schok dan ook, er een moment komt dat beleggers weer eens gaan kijken van, vertrouwen we dat zaakje eigenlijk nog wel? Geloven we wel dat dat goed gaat? En die kwetsbaarheid wordt natuurlijk groter naarmate je dit soort gekke risico's gaat nemen als Europese Centrale Bank.
Denk je dat het zover gaat komen? Dat we ergens richting de kerst dit soort discussies weer gaan krijgen over schisma in Europa?
De discussie heb je dus nu al. De directeur van het Centraal Planbureau dat gewoon openlijk zegt, wij waarschuwen voor een eurocrisis. Alleen de grap is natuurlijk dat zolang als de ECB dat op deze manier oplost, duw je ook die discussie wel voor je uit. Dat is ook alweer het geval. Ik vind het onbestaanbaar dat de ECB in crisis bij elkaar komt, maar de Europese Commissie niet, de Italiaanse regering niet, de Europese regeringsleiders niet. Terwijl ik denk, als Italië dreigt een onhoudbare schuld te hebben, is dat primair een Europees politiek probleem. Maar het zijn weer de centrale bankiers die alleen al daarmee aangeven, wij fixen het wel weer. Dus dan is het kicking the can down the road, werd ik tijdens de eurocrisis vaak gezegd. Je trapt het blikje weer een stukje vooruit. Ja. En dan tegen de tijd dat je weer bij het blikje bent, dan zie je hem weer. Dan geeft hij weer een ferme trap tegen. Maar de vraag is, hoe lang hou je dat vol? Hoe lang blijven we daar met elkaar vertrouwen in houden? En zeker als dit de basis is waarop Europa steeds verder wordt geïntegreerd. We noodfonds op noodfonds stapelen. Italië kon zelf de coronacrisis niet betalen. Dus gingen wij dat met z'n allen zitten doen. Nou, dat vinden we blijkbaar allemaal heel normaal. Ik vind dat politiek op een gegeven moment heel fragiel worden om op dit wankele fundament dat bouwwerk steeds verder op te stapelen. Maar goed, blijkbaar is het voorlopig gewoon zoals het werkt.
Nou, en wat ook wel veranderd is, is dat je... we gingen er altijd heel ferm in als land, maar je hoort ook minder dat soort kritieken tegenwoordig. Ja. Ook van een kritisch land zoals Nederland.
Ja. Ja, nee, dat is dus ook opvallend. En kijk, weet je, je kan ook zeggen van... De directe financiële risico's zijn misschien beperkt. Het is echt niet zo dat de ECB ineens omvalt of iets dergelijks. Of dat we ineens enorm aan de lat staan voor Italië. Dat zal echt niet meteen morgen aan de hand zijn. Maar waar we het ook eerder over hadden, je hebt natuurlijk wel het risico dat de ECB niet het rentebeleid voert dat goed zou zijn voor Nederland. Ja. Omdat ze voortdurend kijken van, oei, wat betekent het voor Italië? Oei, wat betekent het voor Spanje, voor Portugal? Wat betekent het voor Frankrijk? En dan heb je dus eigenlijk een zwakke euro, niet als koers per se, maar een zwakke euroconstructie. Met een rentebeleid die niet goed is voor elk land, waarbij sommige landen altijd worden bevoordeeld.
Ja. Helder. Nou, gelukkig na al deze opgewektheid hebben we altijd nog onze rondvraag. Ja, wie is er aan de beurt? Ik weet dat jij een heel spannend weekend tegemoet gaat in de Ardennen. Met 30 graden lekker daar wandelen. En je gaat je bent nog steeds alcoholvrij.
Ja, dus, het is een weekend met vrienden. Dat is wel even van belang. En dit is voor het eerst dat ik het alcoholvrij ga doormaken. Dus ik ben heel benieuwd of hoe ontnuchterend dat zal zijn. Ja. Maar het is een mooi weekend uitgekozen. Hè?
Zeker.
Groot huis met een zwembadje erbij, dus komt vast goed.
Nou, dat is lekker.
En je hebt een boekentip toch?
Ik moest iets van een Russische schrijver nu gaan voordragen. Toch? Nee, zover is het niet gekomen, maar ik verheug me wel. Ik heb mijn vaderdagcadeau al gezien en dat mag eigenlijk niet. Maar dat bol.com, dat helpt natuurlijk ook niet mee. Dan weet, dan weet je wat er besteld voor je is. En ik weet dat ik Marcel van Roosmalen krijg. En
die dikke pil.
Ik weet niet hoe ik hem ga vervoeren naar Italië. Ja. Ik denk dat ik een extra aanhangwagentje moet doen. Want het is nogal een extra koffer ongeveer die je meeneemt.
Ja.
Maar ik ben er wel helemaal klaar voor.
Nou, ik vond zijn optreden onlangs bij Bo al hilarisch. Waarin hij ook vertelde over die reportages. Dus daar ga je wel lol aan beleven.
Ja, denk het ook. Ja. Ja. Dus daar verheug ik me op. Ja. Dus het is nog niet de diepgang die jij denk ik wil. Maar ik bouw het langzaam op. Volgende week een nieuwe boekentip. Ja.
Het is goed,
Okay. Bedankt voor het luisteren. U kunt ons mailen op podcast@dft.nl. En Martin gaat nog even vertellen hoe je duimpjes kunt geven.
Ja, vindt u deze podcast interessant? Leuk, fijn om naar te luisteren. Geef dan duimpjes, sterretjes of wat dan ook.
Of schrijf iets, dat kan ik ook.
Schrijf iets op de podcast app, een review. Dan zijn we beter vindbaar en een goede waardering stellen we altijd op prijs.
Zeker, bedankt voor het luisteren.
Tot volgende week.